Goedemiddag gemeente, de kerkraad heet u, jou, luisteraars aan het kerk, telefoon, internet en de gast in ons midden, hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger in deze dienst is dominee P.J. Teel uit Papendrecht. De collecten, de eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is voor de stichting Ontmoeting, de tweede collecte voor pastoraat en catechese. De uitgangscollecte is bestemd voor de beheer van de kerkelijke gebouwen. Dan een mededeling over de actie vrijwillige bijdrage 2017. Inmiddels zijn er aan toezeggingen binnen 137.000 euro, maar nog niet alle formulieren zijn binnen. Zodoende een oproep aan een ieder die zijn formulier nog niet heeft ingeleverd, dit alsnog te doen. Zodat we spoedig hierna de totaaltelling kunnen bekendmaken. Voor zover wij nu kunnen inschatten, verwachten wij met de nog te ontvangen toezegging op hetzelfde niveau aan inkomsten te komen als in 2016. Wij willen iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de actie vrijwillige bijdrage 2017. Als voorzang gaan we nu zingen Psalm 36, vers 3. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. En die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, en in de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik wil dienst nu voortzetten, gemeente, met het zingen van Psalm 25 en daarvan de versen 6 en 7. Psalm 25, vers 6. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed, en Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. 6 en 7 van Psalm 25. Ook in deze dienst willen we ons geloof beleiden met apostolische geloofsbelijdenis En daarna zing het 7e vers van Psalm 27. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Het laatste vers van Psalm 27. Doen we nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. De wederopstanding des vleesers. En een eeuwig leven. Amen. Eerst met elkaar bidden. Trouwe en almachtige God in de hemel, opnieuw geeft u ons op deze uw dag de gelegenheid om hier in dit bedehuis samen te zijn. En nu u ons hier gebracht hebt, mogen we ons ook stellen voor uw heilig aangezicht. Voor u, zoals we dat ook gezongen hebben, de bron van alle goed. Want u bent die overvloedige fontein van alle goed. Heer, u omringt ons met zoveel zegeningen. Zegeningen ten aanzien van dit tijdelijk leven, dat we zo deze dag uit uw hand mogen ontvangen. Dat we zo ook in alle rust bijeen mogen zijn. Dat we niet in een land wonen dat in oorlog verkeert. Maar u geeft daarnaast zoveel andere zegeningen. En dan moeten we het zeggen, het heeft ons aan niets ontbroken. Ook deze dag weer niet. Maar Heer, u hebt niet alleen de dingen voor dit leven te geven. Want dat we hier bijeen mogen zijn. Daarin laat u het zien dat u een gemeente vergadert, aan wie u geestelijke gaven ook schenkt. De gave van het geloof, het nieuwe leven. Ja, uiteindelijk die grote gave van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Want u hebt Hem gegeven als die grote plaatsbekleder, om in onze plaats volkomen genoeg te doen. En dat in een weg van lijden en van sterven. Hij moest het door uw heilige wet vervullen. En Hij moest een straf die wij verdiend hebben, daartoe dragen. En nu roept u ons op tot geloof in Hem. En om Hem te volgen. En daarbij mogen we ook in deze dienst stilstaan. Zegen ons, Heere, wanneer we uw woord daarom mogen gaan lezen. Zegen ons, wanneer we uw woord gaan verkondigen. Heeft u ons daartoe geopende harten, opdat we niet alleen begrijpen met ons verstand, maar dat we het ook mogen ervaren, wat u ons laat verkondigen. En wilt u ons daarbij dan ook leiden, met de hulp van uw Heilige Geest. Want die Geest wil toch onze grote leermeester zijn. En daartoe gebruikt u toch ook uw woord en de verkondiging van uw woord. En daarom komen we ook tot u, Heere, zegen daartoe uw woord. Opdat wanneer we straks naar huis mogen gaan, het in ons hart mag leven, het was toch goed om in uw huis geweest te zijn. Zegen erom aan ieder van ons, jongeren en ouderen. We denken ook hen die met ons verbonden zijn, thuis of elders met ons meeluisteren. Dat u ook in die weg uw woord achtervolgen met uw zegen. En zo mag nog op vele plaatsen uw woord verkondigd worden. Breid uw koninkrijk er door uit. Want u werkt uiteindelijk heen naar de volkomen openbaring van dat koninkrijk. Straks al die jongste dag. Want we belijden dat er nog één heilsfeit komt. Het meest indrukwekkende. Wanneer u terugkomt op de wolken van de hemel om te oordelen de levenden en de doden. Richt ons leven, Heer, op die grote dag, omdat we, wanneer die grote dag aanbreekt, het mogen horen, komt in, gij gezegende mijns vaders, Heere, gedenken ieder van ons daartoe, en wilt u daartoe ook deze dienst in ons midden zijn, en dat naar uw belofte. Heere, dat bidden wij u, om Jezus wil. Amen. De eerste schriftlezing, gemeente, vindt u in Matthäus 16, Matthäus 16, de versen 21 tot en met 28. Matthäus 16, vanaf vers 21 tot en met 28. En als tweede schriftlezing 1 Petrus 4, 1 Petrus 4, vanaf vers 12. 1 Petrus 4, vanaf vers 12. Maar dan dus eerst Matthäus 16, vanaf vers 21. Dan lezen we dan het woord van God als volgt. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Hij zei, God zij u genadig, Heere, dit zal beslist niet met u gebeuren. Maar hij keerde zich om en zei tegen Petrus, ga weg achter mij, Satan, u bent een struikelblok voor mij. Want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader, met zijn engelen, en dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, ik zeg u, Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat zij dezelfde mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Tot zover dan deze eerste schriftlezing. En dan vervolgens uit 1 Petrus 4 vanaf vers 12. 1 Petrus 4 vanaf vers 12. En daar lezen we: geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan onder naam van Christus, dan bent u zalig, want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hem betreft wordt hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt hij verheerlijkt. Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of dief of kwaaddoener, of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. Als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich ervoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken. Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. En als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Daarom laten ook zij die lijden naar de wil van God hun zielen aan hem als de getrouwe schepper toevertrouwen in het doen van het goede. Tot zover dan uit 1 Petrus 4. De tekst vindt u in Matthäus 16, daarvan het 24e vers. Matthäus 16, vers 24. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen: als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Tot zover dan ook de tekstlezing. Ter inleiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit Psalm 32, versen 4 en 5. Psalm 32, vers 4. Gij zijt mij de schuilplaats in gevaren, gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. En wilt toch niet tegelijk een paard weerstreven, of als een muil door domheid voortgedreven. 4 en 5 van Psalm 32. tekst voor de prediking vindt u dus in Matthäus 16, vers 24. Onze meisjes in de kerk. Frits is jarig. En die heeft verschillende vriendjes uitgenodigd. 6 vriendjes uit zijn klas. Ze zijn met z'n 7e. 'S Middags gaan ze een poosje buiten spelen. En dan zegt een buurjongetje, mag ik ook meedoen? Tuurlijk. Doe maar mee. Om 5 uur roept moeder. Kom jongens. We gaan eten. Hé, dacht moeder. Ik dacht dat er 7 kinderen zouden zijn. Nu zijn er 8. Moeder had 7 pizza's besteld. Wie moet er nou geen pizza hebben? Nou jongens, wie lust er niet zo graag een pizza? Denkt moeder het probleem op te lossen. Ja, zeggen de kinderen, we houden er allemaal van. Nou, zegt moeder, Frits, wees jij een keer de minste en neem jij wat anders? Nou, Frits, kijk een beetje sip. Ja, doe het een keer. Dan vind ik jou groot. Nou, vooruit, zegt Frits. Wanneer de vriendjes later weg zijn, gaat moeder naar Frits toe en zegt, Frits, wat vind ik jou groot? Weet je wat jij gedaan hebt? Jij hebt jezelf verloochend. Jij bent de minste geweest. En dat vind ik groot. En daarvoor zal ik jou een keer belonen. Nou jongens en meisjes, in de preek gaat het ook over jezelf verloochenen. Jezelf wegcijferen. De minste kunnen zijn. Want de Heer Jezus zegt het, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen en mij volgen. Dit jaar zullen weer de verkiezingen gehouden worden, in maart. Nou, de politieke leiders zullen weer proberen zoveel mogelijk volgelingen achter zich te krijgen. Stem op mij. Het gaat de leiders om volgelingen. Nou, de Bijbel roept ons ook op om een volgeling te worden. En ik hoop dat het in uw en in jullie hart mag leven. Ik wil volgeling zijn van Christus. Want hem heb ik zo nodig. Alleen, wat houdt het volgen dan in? Nu hoort de Heer Jezus in onze tekst dus zeggen, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Achter Jezus aankomen betekent dus zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen. Nou klinkt het woord kruis in onze oren niet zo aanlokkelijk. De kruisiging was niet immers een verschrikkelijke straf. De Romeinen kenden de kruisiging, maar niet voor de Romeinen zelf. Niet Romeinen die verschrikkelijke dingen gedaan hadden, die werden soms tot de kruisdood veroordeeld. Een verschrikkelijke folterdood. Het kruis. Maar wat horen we Paulus tegen de gemeente van Korinthe zeggen? Want ik had mij voorgenomen niet anders onder u te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Het kruis is voor de apostel en voor alle christenen het meest heerlijke en heilige voorwerp. En waarom? Omdat het kruis van Christus toch spreekt van een volkomen verzoening van al onze zonden. Het vloekhout van het kruis is voor allen die Jezus volgen, voor alle kinderen van God, de levensboom. Christus kruis spreekt van zijn onpeilbaar diepe zondagsliefde. Spreekt van vrede met God. Wanneer we in dit kruis onze verzoening met God gevonden hebben, dan kan het toch niet anders. Of we willen ook Jezus volgen, dan is het toch de belijdenis van ons hart: Heer, u hebt uzelf voor mij overgegeven tot in de dood van het kruis. Wat bent u het dan waard dat we u volgen? Achter wie kunnen we dan beter aangaan dan achter u? Dat dat in uw, mijn en in jullie hart toch het verlangen zijn. Die horen we eerst in onze tekst. Een ruime nodiging. Want Jezus zegt: als iemand achter mij aan wil komen. In gedachten ziet weer Jezus een wijs gebaar met zijn armen maken. Als iemand. Wie ook maar. Heer Jezus zet hier, zeg maar, de deur wagenwijd open. Hij staat hier niet als een soort toezichthouder. Jij wel en jij niet. Bij hem is er geen discriminatie op grond van huidskleur of ras. Nee, als iemand. Wie hij of zij ook maar is. Iedereen mag achter hem aankomen. Hij vraagt niet naar hoge rapportcijfers, naar mooie diploma's, naar bepaalde capaciteiten. Nee, wie hij of zij ook maar is, wie wil komen en volgen Jezus. De nodiging van het evangelie is zo ruim. Als iemand achter mij aan wil komen. Ik weet het natuurlijk niet, maar als hier iemand in de kerk zou zitten die denkt: ja, maar wat ik op mijn kerfstok heb, ik heb iets gedaan, dat is voor mij een hefboom op de weg, dan haalt Jezus die hefboom weg als iemand achter mij aan wil komen. Wilt u het? Wilt u het echt? Wil jij het echt? Achter Jezus aankomen. En ik zou ook zeggen: het is zo nodig. U en ik. We hebben hem toch zo nodig. Als onze zaligmaker. Als onze redder. Als onze leermeester. Trouwens, achter onze tekst zit ook het beeld van een leraar. Mensen rondtrekkende leerlingen. De leraar die loopt voorop. En de leerlingen volgen. Ze volgen hem, nemen de lessen ter harte, gehoorzamen hem. Nu, zo worden we opgeroepen achter Jezus aan te komen. Nou, gemeente, is dat niet rijk? Dan zeg u eerlijk, wie kunnen we nou beter volgen dan Jezus? En als het kruis van de Heer Jezus in ons leven alle waarde gekregen heeft, dan is het toch ook het verlangen van ons hart om achter hem aan te komen. De nodiging is dus ruim. Als iemand achter mij aan wil komen. Wie dan ook. Maar gemeente, tegelijkertijd ervaren we dat dit achter Jezus aankomen echt nog niet zo eenvoudig is. In de eerste plaats al omdat dit achter Jezus aankomen toch wel tegen ons hoogmoedige vlees ingaat. Je blijft in het volgen ook zo'n last hebben van je oude mens. Vaak loop je liever voor de Heer Jezus uit. Of in ieder geval naast hem, dan kan je nog eens bij de hand nemen. In plaats van achter hem aankomen. Misschien hebt u wel eens gehoord van die legende, waarin verteld wordt dat de Heer Jezus met zijn discipelen door de nauwe straatjes van Jeruzalem loopt in het donker. Petrus loopt voorop. Maar dan stoot hij zijn hoofd hier tegen. En dan struikelt hij daar overheen. En dan kijkt hij eens achterom en wat ziet hij? De andere discipelen lopen in het lichtende spoor van hun meester. Ja, zo is het. Petrus volgde Jezus wel. Maar hoe vaak liep hij ook niet voor hem uit? Dat laat trouwens het verband van onze tekst ook wel zien. Heer Jezus heeft zijn eerste lijdensaankondiging laten horen. Dat hij zal gaan lijden en sterven. En ook dat hij ten derde dagen zal worden opgewekt. Maar Petrus, hij wil er niet aan. En dan gaat hij, zeg maar, voor zijn meester uitlopen. En dan zeg je het, God zij u genadig, dit zal beslist niet met u gebeuren. Nou, dan rijdt u Petrus voor zijn meester uit. Maar de meester verwijst hem naar achter zich. Ga weg achter mij, Satan. Petrus moet achter zijn meester aankomen, in plaats voor hem uitlopen. Ja, we zullen maar niet op hem neerzien, want wie herkent dat ook niet vanuit zijn eigen leven? Vooral wanneer de Heer Jezus moeilijke wegen met ons gaat, dan zou hem toch eigenlijk ook wel even bij de hand willen nemen. Maar is het toch anders? Even iets anders, voelt u, dit achter Jezus aankomen. Dat past niet zo bij onze oude natuur, ook als er genade in ons leven gekomen is. De nodiging is wel ruim, maar je ontdekt ook dat er in dit volgen veel tegen je oude natuur ingaat. Trouwens, gemeente, daar is in dit volgen nog iets. De Bijbel houdt ons dat ook eerlijk voor. We kunnen namelijk lijken Jezus te willen volgen, maar dat het geen zaak van het hart is. De politiek heb je van die zwevende kiezers. De ene keer stemmen ze zus, en de andere keer stemmen ze zo. Nou, zo heb je ook zwevende volgelingen van Jezus. Want kijk maar, toen de Heer Jezus met zijn optreden begon, nou, de mensen stroomden met honderden en duizenden soms naar hem toe. Prachtig. De discipelen moeten dat geweldig gevonden hebben. Maar wat gebeurde er op den duur? Velen verlieten Jezus. Zo zelfs dat de Heer Jezus ook een keer tegen zijn discipelen zei: willen jullie ook maar niet weggaan? Ik wil er maar mee aangeven dat er wel een groot verschil is tussen volgen en volgen. Volgen we hem van harte? Volgen we hem gewillig? Of is het volgen alleen een zaak van de buitenkant? Kijk, zoals we hier bij elkaar zijn, lijken wij alle Jezus te volgen. Voor de buitenwacht zijn we allemaal christenen. Maar volgen wij Jezus ook echt? Volgen we hem omdat hij ook voor ons onmisbaar is geworden? Of is het bij ons ook nog een zaak van de buitenkant alleen? Jezus roept ons op om hem van harte oprecht te volgen. Hij wil niet dat we meelopers zijn en op den duur weer afhaken, maar dat we echt zijn leerlingen zijn die hem van harte willen volgen. Ja, maar wat is dan dat echte volgen? Nou, de Heer Jezus noemt in onze tekst twee kenmerken die nauw met elkaar samenhangen. Want hij zegt, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen en mij volgen. Dan hebt u twee kenmerken. Jezus volgen betekent zichzelf verloochenen en het kruis opnemen. Nou, zo wil Jezus dat wij achter hem aankomen. Wat is de Heer Jezus eerlijk? Kijk, politieke leiders houden ons vaak beloften voor waarvan ze eigenlijk al weten, die kunnen we niet nakomen. Maar Jezus is eerlijk. En hij zegt het, volgen van mij, dat kost iets. Als je achter de Heer Jezus aankomt, dan kom je niet op een vier- of zesbaansweg terecht. Nee, achter hem aankomen, dat gaat betekenen jezelf verloochenen en het kruis opnemen. Kijk, als ik zou vragen, wie wil Jezus volgen? Dan steekt u alle de vinger op. Maar wie wil zichzelf verloochenen en het kruis opnemen? Dan zie ik in gedachten toch wel minder vingers omhoog gaan. En toch, dat betekent het volgen van Jezus. U moet uzelf verloochenen en het kruis opnemen. En uiteindelijk is dat ook zo'n rijk leven. Want in zo'n leven mag je het beeld vertonen van de meester zelf. Zelf verloochenen en het kruis opnemen. Wat bedoelt de Heer Jezus daar nu mee? Ik zei al, beide elementen hangen nauw met elkaar samen. Het een is niet los van het ander verkrijgbaar. Het een kan niet zonder het ander. En dan wil ik eerst kijken naar die woorden, het kruis opnemen. Het kruis opnemen, achter hem aan. Wat heeft de Heer Jezus hier weer op het oog? In verband van onze tekst spreekt de Heer Jezus over zijn eigen lijden. En direct eraan gekoppeld in onze tekst spreekt hij over het kruis dat een ieder die hem wil volgen moet opnemen. Een ieder nemen zijn kruis op. Zijn kruis opnemen heeft dus met lijden te maken. Je zou onze tekst ook zo kunnen lezen: als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn lijden opnemen en mij volgen. Het kruis heeft alles met lijden te maken. Maar welk lijden heeft de Heer Jezus hier op het oog? Nou, je zult begrijpen dat de Heer Jezus hier niet kan bedoelen het lijden dat hij nu zelf moet ondergaan. Zijn lijden noemen we borgtochtelijk lijden of plaatsbekledend lijden. Hij moet gaan lijden als de grote plaatsbekleder voor zijn volk. Hij moet lijden vanwege de straf van God tegen onze zonden. Over hem zal de toren van God uitgegoten worden. Je ligt op het hele menselijke geslacht. Zijn lijden is genoegdoen aan Gods geschonden recht. En daarom zijn lijden is uniek, zijn kruis is uniek. Zijn kruis is van verzoenende waarde. Dus wanneer de Heer Jezus in onze tekst zegt dat ieder die achter hem moet komen, wil komen, zijn kruis moet opnemen, dan bedoelt hij daarmee beslist niet dat wij iets zouden moeten bijdragen aan zijn lijden. Dat is uniek. Bedoelt de Heer Jezus soms met het kruis opnemen het lijden dat ons kan overkomen vanwege bepaalde zonden? Ik bedoel dit, sommige mensen lijden vanwege bepaalde zonden. Neem een Bijbels voorbeeld, koning David. Hij had overspel bedreven met Bathsheba, had Uria laten ombrengen en liet de Heere dat hem over zijn kant gaan. Oh nee, David werd ervoor gestraft. Maar dat noemen we geen kruis. Niemand zal zeggen dat daar vanwege zijn zonden het kruis op moest nemen. Dan kunnen we beter zeggen dat hij de slaande hand van God in zijn leven moest billijken, erkennen. Kijk, en dat kan ook nu nog zo ervaren worden. Dat kan je niet bij een ander aanwijzen, maar in pastoraat zegt iemand soms wel eens: dominee, ik ervaar dit als straf voor een bepaalde zonde in mijn leven. Nog eens, dat kan je zo niet bij een ander aanwijzen, maar iemand kan dat wel voor zichzelf zo ervaren. Maar dan spreken we niet over het kruis dat zo iemand moet opnemen achter Jezus aan. Wat heeft Jezus dan op het oog? Wanneer hij zegt, het kruis opnemen achter mij aan. Wordt dat kruis gevormd door de zorgen en moeiten die iemand achter Jezus aan overkomt? Wij zeggen het immers ook wel eens: ieder huis heeft zijn kruis En ieder hart heeft zijn smart. Door de Heer Jezus dat. Nu spreken wij, wanneer het om die dingen gaat, wel over een kruis. Een kruis in de zin van ziekte, tegenslag, teleurstelling. We zeggen het wel eens, wat heeft die man of die vrouw een zwaar kruis te dragen. Sommige mensen moeten heel veel meemaken. En onze eerste gedachte zou kunnen zijn dat Jezus dit hier op het oog heeft wanneer hij zegt, als iemand achter mij aan wil komen, dat hij neme dit kruis op. Kruis in de betekenis van teleurstelling, ziekte, zorg, rouw, verdriet. Draag dit kruis achter Jezus aan. Op zich een troostvolle gedachte. En ik zou zeggen, volg met dat kruis Jezus ook maar achterna. Kom met die zorg, die ziekte, die teleurstelling. Je ruilt dat verdriet achter hem aan. En toch bedoelt Jezus dat niet in onze tekst. Wanneer het om het kruis gaat in die zin, lees dan andere teksten uit de Bijbel. Bijvoorbeeld, werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Wentel u weg op de Heere, vertrouw op hem en hij zal het maken. Ga steeds met die kruisen tot Jezus, dat mag. Maar in onze tekst bedoelt Jezus toch nog iets anders wanneer hij spreekt over het kruis opnemen achter hem aan. We hebben dus nu gezien, het kruis opnemen, dan gaat het niet om het lijden. Zoals Heer Jezus moest lijden, dat lijden is enig, dat is uniek. Het kruis is hier ook niet het lijden dat iemand kan overkomen vanwege persoonlijke zonden. Het heeft hier ook niet de betekenis van bekommernissen, moeite, teleurstellingen. Welk kruis moeten we dan achter Jezus opnemen? Wat heeft de Heer Jezus dan hier wel op het oog? Nou, gemeente, om dichter bij het antwoord te komen op die vraag, moeten we de vraag stellen, waarom moest Jezus zelf nu zijn kruis opnemen? Jezus zelf heeft immers ook zijn kruis moeten dragen. Waarom? Ja, u zegt, vanwege onze zonden. Hij moest de vloekdood sterven, want de vloek ligt op ons leven. En de kruisdood was de vloekdood. Dat is waar. Dat is de diepste oorzaak waarom hij het kruis op moest nemen. Maar dan bezien we het zeg maar van Gods kant. Maar bekijk het nu eens van de kant van de Joden toen. Waarom moest Jezus zijn kruis opnemen? Nou, laten we dan eens de rechtszaal binnengaan van Caiaphas. Heer Jezus werd voor Caiaphas gesteld, de hoge priester in de lijdensnacht. En op alle vragen die Caiaphas stelde, gaf Heer Jezus geen antwoord. Jezus zweeg. Maar toen zei de hoge priester, ik bezweer u bij de levende God, dat u ons zegt of u de Christus bent, de Zoon van de levende God. En wat antwoordde Jezus toen? U hebt het gezegd. En wat deed de hoge priester? Hij scheurde zijn kleren en hij riep het uit. U hebt zijn godslastering gehoord, wat denkt u? En ze riepen allemaal, hij is schuldig en verdient de dood. Dus waarom is Jezus gekruisigd? Wanneer we bezien van de kant van de Joden, omdat hij van zichzelf beleed de Christus te zijn. De Zoon van de levende God. Stel u voor wanneer de Heer Jezus toen gezegd zou hebben, ik ben de Christus niet. Dan zou hij niet aan het kruis terechtgekomen zijn. Maar juist omdat hij beleed de Christus te zijn, moest hij zijn kruis opnemen. Nou, gemeente, houd dat even vast. Aan de kant van de Joden bezien was Jezus' belijdenis dat hij de Christus was, de oorzaak, dat hij zijn kruis op moest nemen. En als we dat vasthouden, gaan we de betekenis van het woordje kruis in onze tekst ook verstaan. Om het kruis achter Jezus aan op te nemen. Want waartoe worden we geroepen? Achter de Heer Jezus aan. Toch om hem te belijden als de Christus. Om te belijden, die Jezus die we volgen is de Christus. En wat zullen we dan in deze wereld ook ervaren? De smaad van deze wereld. Net als Jezus zelf. Met het kruis opnemen achter hem aan. Ziet de Heer Jezus op. Al dat lijden dat we in de wereld zullen ervaren. Als we hem ook belijden als de Christus. Kijk, het is niet moeilijk hem als de Christus te belijden hier in de kerk. Dat kost ons nog niets. Maar we zijn ook geroepen om hem te belijden in ons gezin, op ons werk, op de hogeschool of de universiteit, of op welke plaats we ook staan in dit leven. En dat belijden, wil Jezus zeggen, kan dit lijden ook meebrengen. En dat lijden behoort nu bij het volgen van Jezus. Want als je achter mij aan wilt komen, dan moet je het kruis opnemen. Jezus volgen, dat brengt lijden mee. En dat lijden bedoelt Jezus. Jezus moest het kruis opnemen, omdat hij beleed de Christus te zijn. Wel nu, zo zal een ieder die achter Jezus aankomt en hem als een Christus beleidt, in meerdere of mindere mate wel eens smaad ervaren. En dit kruis moet je achter Jezus aan opnemen. Want als iemand achter mij wil aankomen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Stel de vraag, gemeente, wat bedoelt Jezus met het kruis opnemen? Het is dus niet het lijden dat Jezus leed. Dat is borgtochtelijk lijden, dat lijden is uniek. Het is ook niet Gods straf vanwege persoonlijke zonden. Het heeft hier ook niet de betekenis van ziekte, zorg, teleurstelling. Al mag je ook daarmee tot Jezus gaan. Maar hier heeft het kruis alles te maken met het lijden dat we gaan ervaren wanneer we in het midden van deze wereld belijden dat we Jezus volgen en dat Hij is de Christus. Het is het lijden om Jezus wil. En dat kruis moeten we opnemen achter Jezus aan. En daarover schreef Petrus in zijn eerste brief. En dan kan ik me best voorstellen dat iemand denkt, ja, maar dat wil ik niet. En dat is toch zo. Dit kruis opnemen, dat ligt ons niet. Dat ontloop je liever. Hoe kan je dan dit kruis opnemen? In een weg van zelfverloochening. En daarom zegt de Heer Jezus, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Zichzelf verloochenen en dit kruis opnemen hangt onlosmakelijk met elkaar samen. En zichzelf verloochenen, dat is een streep zetten door je hoogmoedige ik, dat je jezelf wegcijfert. Denk nog even aan Frits. Ja, maar hoe kan je dat? Want als het erop aankomt, zijn we van die liefhebbers van onszelf. Hoe kan dat dan? Wel, zichzelf verloochenen is vrucht van de liefde van Christus in ons leven. Hij heeft zichzelf verloochend tot in de dood van het kruis. En dat voor mij, om mij het leven te schenken. Nou, uit zijn zelfverloochening wordt ook in ons leven de zelfverloochening geboren. En gaan we ook dit kruis achter Jezus aan opnemen. Zichzelf verloochenen en het kruis opnemen. Laat ik het duidelijk maken met een Bijbels voorbeeld. Het is Pinksteren geweest. Dan gaan de discipelen, de naam van Jezus verkondigen. Zij verkondigen dat Jezus de beloofde Christus is. Maar worden ze gevangen gezet? Ze worden gevangen gezet in Jeruzalem. En ze wordt verboden om de naam van de Heer Jezus Christus te verkondigen. Het kruis opnemen. Maar Petrus zegt, wij moeten God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Wij kunnen niet zwijgen van die ene naam gegeven onder de hemel, waardoor wij mensen moeten zalig worden. Nou, maar denken ze dan niet aan hun leven? Nee, ze verloochenen zichzelf en nemen dit kruis op en volgen Jezus. Nou, daar heb je een voorbeeld van zichzelf verloochenen en het kruis opnemen achter Jezus aan. We lezen zelfs dat toen ze gegezeld werden, verblijd waren omdat ze waardig geacht worden om Jezus naam smaadheid te dragen. In hun zelfopofferende liefde voor hun meester namen ze het kruis op achter Jezus aan. En u kent alle ook wel de voorbeelden van christenen die moeten lijden vanwege vervolging. Die in landen wonen waar men niet openlijk bijeen kan komen en het geloof kan beleiden zoals wij dat hier mogen doen. Ik meen in de waarheidsvriend van vorige week stond nog een prachtig artikel, indrukwekkend. Artikel over hoe de christenen in India, daar vooral door de hindoeïsten ook vervolgd worden, kerken verbrand worden. En ze gaan toch door. Er was pas ook een artikel over de christenen in Vietnam. En als je dan leest van wat ze allemaal moeten meemaken, het evangelisatiewerk, of omdat ze proberen anderen ook de naam van Jezus bekend te maken, ja, dan voel je schaamte bij jezelf. We kunnen van de leidende kerk, de vervolgde kerk, zo onnoemelijk veel leren. Wij verkeren natuurlijk in een andere situatie. We laten die voorbeelden van de vervolgde kerk ons opwekken om achter Jezus aan te komen, om onszelf te verloochenen, het kruis op te nemen en Jezus te vervolgen. Bij de vervolgde christenen zie je het, in de grootste smarten blijven onze harten in de Heer gerust. Dan zie je hoe groot Gods genade is, dat Hij er werkelijk is in het lijden. En dat ze door zijn kracht ook staande kunnen blijven. Nog eens, onze situatie is totaal anders. En je hoeft niet te verlangen naar zulke lichamelijke vervolgingen. Maar in ons hart moet wel dat verlangen zijn om dicht bij de Heere te leven. God komt toch het meest aan zijn eer als we achter Jezus aankomen, onszelf verloochenen, het kruis opnemen. Trouwens, onze samenleving draagt toch ook steeds meer en het ware geloof vijandige karakter. Christenen mogen er wel zijn, maar ze moeten niet te veel invloed krijgen. En hoeveel kijken niet een tikkeltje neerbuigend op christenen neer, geloven iets van vroeger. Ja, als je er persoonlijke inspiratie uithaalt, dan mag het maar verder. En je voelt het ook in onze samenleving. Er is een geestelijke strijd staande bezig. Denk aan de zondagsrust die op de helling staat. Neem de aanval op het bijzonder onderwijs, dat notabene goed presteert. Denk aan discussies over het voltooide leven. Vooral via de linkse media vinden aanvallen op het christelijk geloof plaats. Trouwens, misschien het zonder gehoord hebben, dat we in ieder geval kunnen lezen. Meer als reactie op de bond tegen het vloeken. Zo'n auteur bewust vloekt en wordt ermee Gods naam gelasterd. Maar als het goed is, doet het ons toch ook pijn. Maar dan heb je iets van het kruis opnemen achter Jezus aan. We worden steeds meer als christenen naar de zijlijn verwezen. Maar wil de Heer Jezus zeggen, daar moet je niet vreemd van opkijken. Tenminste, wanneer we hem echt willen volgen. Als je naamchristen wilt zijn, dan valt het wel mee. Maar met het volgen van Jezus onlosmakelijk verbonden, dat we ons kruis moeten opnemen, en dat in een weg van zelfverloochening. En die zelfverloochening leren we in het gelovig zien op het kruis van de Heer Jezus. In zijn zelfopofferende liefde ligt de kracht om onszelf te verloochenen en het kruis op te nemen. En daarom weet, wanneer we zo achter hem aangaan, hij ons nabij zal zijn en u ons niet zal beschamen. En denk dan aan het woord van Petrus, als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig. Amen. Van het volgende willen we zingen uit Psalm 17, versen 3 en 4. Psalm 17, vers 3, ik zet mijn treden in uw sporen, dat mijn voet niet uit zou glijden. En het vierde, maak uw weldaan wonderbaar. 3 en 4 van Psalm 17. willen we u danken en bidden. Waarom hadden God een Vader in de hemel? Hartelijk dank dat u ons zo met elkaar deze dienst weer wilde geven. Dank dat we zo in rust bijeen mochten zijn om met elkaar te zingen, om met elkaar te luisteren naar wat u door woord en geest tot ons te zeggen hebt. U hebt ons opgeroepen om achter u aan te komen en om onszelf te verloochenen, het kruis op te nemen en zo u te volgen. Heer, achtervolg u dan ook deze dienst en de diensten van deze dag met die zegen dat we achter u aankomen. Dat we uw naam beleiden op de plaatsen waar u ons zet. Sterk ons, Heere. En David bad het ook in een andere psalm. Uw vrijmoedige geest, ondersteunen mij. Wat hebben we dat nodig? Leid u ons daarom, telkens weer. Wat hebben we dag en dag nodig? Geef ons dan dat afhankelijke leven aan uw genadetroon. Neem ook genadig weg wat niet was naar uw heilige wil. Wees bij ons wanneer we weer van hier gaan. Gedenk je de gemeente, hen die je hier gesteld hebt, de broeders van de kerkenraad, geef met alle die zo een taak mogen hebben in deze gemeente, geef bovenal een biddend volk om elkaar telkens te brengen bij u, de levende God, omdat u het bent die uw gemeente vergadert. We bidden u, Heere, voor uw kinderen die met lijden te maken hebben vanwege het geloof, met vervolgingen. Die gevangen zitten. U kent ze, Heere. Weet wat ze ook nodig hebben. We horen vaak van die indrukwekkende getuigenissen. Van uw nabijheid. En van uw kracht. En dat ze voor ons bidden hier in het Vrije Westen. Omdat we staande zullen blijven. Heere, en zo mag het zijn, die gemeenschap der heiligen. Over het rond van deze aarde. Dwars door alles heen. Laat zo uw koninkrijk komen. Dat bidden wij u. Om Jezus wil. Amen. Psalm 68, het 16e vers. Zijn koninkrijk zingt Gods lof, het psalmen op naar het hemel op, vanuit zijn troon en woning. Het 16e vers van Psalm 68. gaat u heen, gemeente, en ontvang de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.